De vorige keer hebben wij in de eerste plaats ons bezig gehouden met de huidige positie van de gemeente. Waarbij wij gezien hebben dat wij als gelovigen, als gemeente uit onze tegenwoordige tijd gepredestineerd zijn. Tevoren verordineerd zijn, heet het in de Statenvertaling, tot zo'n stelling. Daar hebben we vorige keer bij stilgestaan en bij verschillende schriftplaatsen waar dit ook zwart op wit zo geformuleerd wordt en bij enige anderen waar het iets zwakker staat. Maar het komt toch heus altijd op hetzelfde neer. Wij zijn onderweg naar een erfenis. Zo zei Petrus dat in 1 Petrus 1 vers 3. Hij zei, God heeft ons wedergeboren, niet aangenomen. God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Namelijk tot een onvergankelijke, onverderfelijke en onverwelkelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. 1 Petrus 1 vers 4. Tot een erfenis, heet het daar. En als je het dan nog ook even navraagt aan Jacobus, dat doe ik altijd met opzet, Jacobus er even bij, omdat Jacobus een beetje slechte reputatie gekregen heeft in de loop van de geschiedenis van Christendom. Dan haal ik hem er altijd even bij, om te laten zien dat dat dan toch ten onrechte is. Want Jacobus zegt precies hetzelfde. Jacobus zegt in Jacobus 1 vers 18... Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, want dat is het zaad waaruit wij geboren zijn, het zaad der wedergeboorte, maar dat zei Petrus in 1 Petrus 1. En dan Jacobus weer. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. En wat was de bedoeling ook alweer? Nou, wij zijn uit God geboren en tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En Jacobus zegt, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. Eerstelingen is beeldspraak. Eerstelingen, het woord eersteling betekent letterlijk, ook in het Grieks trouwens, de eerste vruchten van de oost. Maar als het Hebreeuws zou geweest zijn, dat is het niet. Maar als het Hebreeuws was uit het Oude Testament, dan is eerstelingen volstrekt hetzelfde woord als eerstgeborenen. Alleen bij eerstgeborenen denken wij aan degene die het eerste geboren is. En bij eerstelingen denken wij ja, aan de eerstelingen garven van de oost, de eerstelingen broden, de eerstelingen van uw land, van uw akker enzovoort. Want dat wordt niet geboren, want tarwe is geen zoogdier. Hè? Dus ja, en dus kan men dat woord eerstgeborenen daar niet gebruiken. Maar ik zeg er altijd maar meteen bij, maar in het oorspronkelijke, in de Bijbel, in het Hebreeuws, is eerstgeborene niet eerst en het is ook niet geboren. Die woorden zitten er niet in. Het Hebreeuwse woord is gewoon één woord en het is de aanduiding van een juridische aangelegenheid, namelijk van eerstgeboorterecht. En of het dan staat eerstgeborene of eersteling, je moet eigenlijk het woord vergeten en gewoon weten, dit gaat over eerstgeboorterecht. En als ik het nog uitgebreider moet uitleggen, ja, dan wordt het een taaloefening vandaag en daar ben ik niet voor ingehuurd. Dus vooruit maar weer, hè. Opdat wij zouden zijn eerstgeborenen zijn een schepsel. Dat het beeldspraak is, ontleend aan de oost, dat is waar. En daarom hebben de vertalers ook het woordje als ertussen gezet. Omdat ze bang zijn dat wij het niet begrijpen. En vermoedelijk ook terecht, maar dat doet er nou niet toe, hè. Maar gaat er maar om dat hier precies hetzelfde staat als twee bladzijden verder of zo in 1 Petrus 1. God heeft ons wedergeboren, vers 3, tot een levende hoop, toekomstverwachting, tot wat? Wel, zegt vers 4, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Want dat is onze hoop, één erfenis. En de erfenis bestaat niet uit de hemel. De erfenis bestaat uit iets dat in de hemel voor ons bewaard wordt. Voor alle duidelijkheid. Want men is altijd geneigd om dit soort dingen weer weg te redeneren. Alsof de erfenis zou bestaan uit het eeuwig leven. Als zodanig. Maar is het niet zo, bovendien, als dat zo was, hadden we hem al ontvangen. Want we hebben al eeuwig leven. Maar het is niet de erfenis. Eeuwig leven ontvangt men door geboorte. En een erfenis ontvangt men niet door geboorte. Het kan helpen, moet ik erbij zeggen. Maar het speelt soms een rol. Maar niet noodzakelijk. De erfenis is door aanstelling. Men wordt aangewezen door de erflater. Iemand wijst de erfgenaam aan. En bij voorkeur wijst de erfgenaam een biologisch kind van hem aan, die hem zal opvolgen en die dus de erfenis krijgt. Van het mannelijk geslacht, in ieder geval als het gaat om een koninkrijk of als het gaat om priesterschap, toch? Maar het is niet noodzakelijk de oudste. Dat is alleen het ideaal. Ik bedoel, de eerste is er, en dat is de, als er niemand anders is, is dat de meest voor de hand liggende erfgenaam. Maar hij kan ook nog overlijden, te vroeg. Dus dan is hij er niet meer. Hij kan ook nog broers krijgen die in het, naar de maatstaven van de vader wellicht beter beantwoorden aan het ideaal wat de vader zich gesteld heeft voor zijn erfgenaam. En dan wijst hij dus gewoon een ander aan. En daarom hebben wij in de Bijbel zo vaak die verwisseling van het eerstgeboorterecht. Denk ik. Ik heb het nooit nageteld, maar meestal worden de twee verwisseld, weet u wel. Niet de oudste, maar de tweede. En een enkele keer, soms de derde, krijgt het eerstgeboorterecht. En in het geval van Izii en David weet ik het niet eens zeker. Of David de zevende of de achtste was, maar dat doet er ook niet toe. Maar hij was de laatste, in ieder geval niet de oudste. En dan krijg je nog situaties waarbij een hele tak van de familie ineens uitsterft. Het is meestal niet ineens, maar hij sterft uit. En dan, wie krijgt dan de erfenis als de laatste koning bijvoorbeeld geen zonen meer heeft? Als Jechonias geen kinderen heeft, wie erft dan zijn troon? Kijk of u de Bijbelse geschiedenis kent. Dit zijn de vragen, lijkt mij, voor de EO-quiz, ken u Bijbel? Of hoe heet dat precies? Ik zie dat nooit, maar zoiets, hè? Jechonias, wie werd die opgevolgd? Jechonias was die koning van Juda, waaronder men in Babylonische ballingschap verdween. En Jechonias was kinderloos, staat er. Het wordt zelfs van God wegen gezegd. Schrijf deze man kinderloos, dat niemand van zijn zaad ooit op de troon zal zitten. Enzovoorts. Wie volgde hem op? Weet niemand. Zijn oom, Zedekia. Ja, en Zedekia wordt dus genoemd als de zoon van Jechonia ergens in de Bijbel. Maar het was zijn oom. Het was een generatie ouder, maar het was geen familie anders. En daarna werd Zedekia gedood uiteindelijk. En wie volgde toen op? Niemand, want daarna heeft er nooit meer iemand op de troon gezeten. Maar er was wel een erfgenaam. Dat moet wel, anders kan de Heer Jezus niet de erfgenaam zijn. En de Heer Jezus is de zoon van de zoon van de zoon van de zoon van Jechonias. Maar Jechonias had geen kinderen. Nee, dat is even om moeilijk te maken aan het begin. Maar moeilijk is het niet. Het is hoofdstuk 1 van het Nieuwe Testament, hè, Matthäus 1. Dus het mag eigenlijk helemaal niet moeilijk zijn. Nee, na de dood van Jechonias, dat was de laatste uit de lijn van David, dus Salomo, ging de troon over naar Zerubabel, Salatiel, Zerubabel enzovoorts. En die stamde helemaal niet van Jechonias af. Die stamde af, zelfs niet van Salomo, maar van de andere, de broer van Salomo, de jongere, namelijk Nathan. De Heer Jezus stamt ook niet van Salomo af. Hij is meer dan Salomo, hij is zijn erfgenaam, in zekere opzicht zijn zoon. Hij draagt zijn titel, maar hij stamt niet van hem af, maar het is van zijn broer. Van Nathan, eveneens uit Batseba. Kun je zo nazoeken in de Bijbel, gewoon goede oefening. Leer wat Bijbelstudie is, schrift met schrift vergelijken. Dit staat hier wel, maar staat er ergens anders nog meer? Ja, en dan blijkt het toch niet helemaal goed, niet helemaal te kloppen. De Bijbel wel, maar ons begrip ervan soms niet, hè? Daar heb ik het nu over. Maar zo is het met zo'n stelling, daarom haal ik dat aan. Het is geen automatisme. Het is wat de vader doet. Hij wijst aan. En vorige keer zijn we min of meer geëindigd, dacht ik, met Galaten hoofdstuk 4. Waar staat dat het kind onder voogden en verzorgers is, tot de tijd van de vader tevoren gesteld. En als het de vader goed dunkt, stelt hij de zoon aan. Definitief, zegt jij bent het. En dat is het dan. En als het inderdaad officieel gebeurt, dan is dat inderdaad een definitieve zaak. Dat is dan zo geregeld. En dan worden de bezittingen als het ware overgedragen aan de zoon. Dat hoeft niet noodzakelijk pas na de dood van de vader overigens. Dat kun je ook uit Genesis leren. He? Toch? Nou, het hele punt is, de gemeente, wel als gemeente, zullen aangesteld worden tot zoon. De gemeente collectief in elk geval. En hoe het zit binnen de gemeente en met u en mij persoonlijk, ja, dat weet ik ook niet. Ik weet alleen dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En ik weet ook dat we ons loon, onze kroon, onze erfenis kunnen verliezen. Niet in de zin dat we niet meer bij de gemeente behoren. Maar wel in de zin van dat wij binnen de gemeente ons deel verliezen. Zo heet dat bij gelegenheid. Bijvoorbeeld in de tweede Johannesbrief heet het letterlijk zo. En voor de rest spreek ik daar nu niet over. Want we spreken eigenlijk over de gemeente als geheel. Wat ons wacht namelijk is simpel. Want ik kan het met een paar woorden zeggen. Wat over gaat is namelijk simpel. Dat de gemeente, wij dus, en al die andere gelovigen uit onze bedeling, dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel. Namelijk in Christus, dat is Efeze 1 vers 3 voor de afwisseling. En dat betekent dus dat overal, en ik meen het serieus, dat overal waar de Bijbel spreekt over Christus, ik zei niet Jezus, ik zei Christus, ik bedoel natuurlijk Jezus Christus, maar ik bedoel de opgestane, de verheerlijkte. Degene die tot zoon is aangesteld ter gelegenheid van zijn opstanding. Volgens Psalm 2, gij zijt mijn zoon, vandaag heb ik u gegenereerd, enzovoort. Overal waar de Bijbel spreekt over de Christus, namelijk de opgewekte, daar spreekt de Bijbel tegelijkertijd en impliciet ook over heel de gemeente. En dat is ook de verklaring van het merkwaardige verschijnsel dat in het Oude Testament nogal eens over de Messias gesproken wordt, gewoon in het enkelvoud, maar dat het enkelvoud soms ineens wordt afgewisseld door het meervoud, af en toe. Dan is het er niet één, maar zijn het er vele. Zelfs inclusief het begrip heiland, want je komt het in de Statenvertaling ook nog in het meervoud tegen. Heilanden. We hebben het al later nog wel eens over. Maar het zijn er meerdere. En ik meen zelfs dat het van verlosser ook staat. Maar ja, eigenlijk is dat min of meer hetzelfde. Wij komen daar nog op, want ik schuif dat nog even vooruit, voor we die schriftplaatsen nagaan. Want je moet toch eerst gewoon weten wat het Nieuwe Testament zegt over de gemeente als zodanig. Wij worden zijn geroepen voor een erfenis. Een van de aspecten van de nieuwtestamentische uiteenzetting is dan ook, en het heeft tot veel verwarring geleid altijd, dat er bij gelegenheid gewezen wordt op dat bijvoorbeeld de moordenaars en hoe ze maar heet, ik zoek even naar Galaten 5, want daar staat dat onder andere dan, dat die het koninkrijk, want dit weet gij, dat die het koninkrijk niet beërven zullen. Dat is bijvoorbeeld Galaten 5 vers, vanaf vers 19. De werken des vleeses zijn openbaar. Welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, verneemgeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen en dergelijke. Je vraagt je af wat er nog niet genoemd was. En dergelijke. Maar goed. Van de welke ik u tevoren zeg, gelijk ik ook tevoren gezegd heb. Hij zegt, ik zeg het nu al, dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen beërven. Maar let op wat er niet staat. Er staat niet dat die zulke dingen doen, het koninkrijk gods niet zullen ingaan. Dat kan er ook niet staan, want ik ken er die zulke dingen doen, en die zijn al jaren geleden het koninkrijk ingegaan. Nee, ik bedoel niet overleden. Ik bedoel, dat zijn gelovige mensen. Ze zijn tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En die doen nog steeds die werken des vlees. Of weer, of weet je veel. Paulus zegt, geef je van tevoren op een briefje, want dat zegt hij hier toch in gewoon Nederlands, hè? Geef je op een briefje, zwart op wit, die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. Nou ja, zeker als ze niks anders gedaan hebben dan dit. Maar ingaan in het koninkrijk is natuurlijk toch een heel ander ding dan het koninkrijk beërven. In de Bijbel blijkt dat ook, en anders heb je hier een groot probleem. Want anders dan wordt aan dit soort versen de theorie gehangen dat je kan wel een gelovige zijn, maar als je dit soort dingen doet, ga je toch alsnog verloren. Met andere woorden, geloof is mooi, maar te denken dat de mens behouden wordt door geloof alleen, dat riep Luther wel, maar dat is niet zo. Want er staat hier, als je deze dingen doet, ga je toch nog verloren. Maar dat staat hier niet. Dus die zullen het koninkrijk niet beërven. En dat is het grote twistpunt altijd geweest in de loop van de, laten we zeggen, theologische geschiedenis, om het plechtig te zeggen. De Bijbel leert namelijk dat de mens zalig wordt, behouden wordt, het koninkrijk ingaat, eeuwig leven ontvangt, wedergeboren wordt, verlost wordt, of hoe het maar heten mag, door niks te doen. Degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Of inderdaad, met dank aan Luther, Romeinen 3. Wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen, zonder de werken der wet. Maar erft hij dan ook? Ja, dat is een ander verhaal. Zodra een mens tot geloof gekomen is en een kind van God geworden is, staat hij op de nominatie, dat wil zeggen hij is natuurlijke erfgenaam, maar of hij ook erft, dat is nog maar de vraag, want erven wil zeggen verantwoordelijkheid aanvaarden of krijgen, maar ja, dan moet je wel eerst gedemonstreerd hebben dat je verantwoordelijkheid kunt dragen. En dat is de hele clou van het verhaal. En Paulus schrijft hier aan Galaten, die naar het vlees wandelen omdat ze leven onder de wet. En dus wandelen ze naar het vlees, maar de werken des vlees zijn dit soort dingen. Vooral onder de wet kom je dit soort dingen ook inderdaad tegen, enzovoort. En Paulus zegt, nou dan zul je niet erven. Je hoort wel tot de gemeente, dat volk als volk erft. Daar verandert niks aan. Maar in welke mate je daar persoonlijk deel aan zult hebben, ja, dat is een heel ander ding. Want als je een slaaf bent van de wet, of een slaaf bent van de zonde in de praktijk, dan gaat het hier toch over. Wel, de dienstknecht zal niet, de slaaf zal niet erven met de vrije. Maar dat was nog het laatste stuk van hoofdstuk 4, enzovoorts. Laat hem vooral goed tot u doordringen, dat we dit onderscheid kennen. Wij zijn kinderen Gods, maak u zich niet ongerust. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus, als je verlosser, heb je eeuwig leven ontvangen, woont de Heilige Geest in je, heb je hemels burgerschap ontvangen, en zo verder. Maar de Bijbel leert ons nog veel meer. U leert ons dat wij als gemeente van eerstelingen, in afwachting van de wederkomst van Christus, geroepen zijn om te delen in de hemelse positie en heerlijkheid van Christus. Kortom, ons wordt een erfenis beloofd. Ons worden kronen beloofd. Ons wordt gezegd dat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Aan wie dan? Nou ja, aan degenen die op aarde leven, enzovoorts, in de toekomst allemaal. En de mate waarin wij daaraan deel zullen hebben, is wel degelijk afhankelijk van de mate waarin wij hier bereid waren onze hemelse vader te dienen. Je hoeft er toch eens niet op te rekenen dat als je hier aan je hemelse vader niks gelegen laat liggen, dat je van hem een erfenis zult krijgen. Volkomen onlogisch. Heb je dat nog? Hou ze uit elkaar, hoor. Werken, goede werken, waar zijn die dan voor? In de evangelische kring heeft men ze weggeschoven en gezegd, nee, goede werken is onzin. Dus heeft de kerk uitgevonden, ja, mens wordt behouden door geloof. En aan de Calvinistische kant, de zwaardere kant, of heet dat, daar zegt men, ja, maar de Bijbel spreekt toch over werken, want anders zul je niet, wat niet, anders zul je niet, enzovoorts. Er moet wel wat voor, moet wel wat voor gebeuren, moet wel wat eisen voldoen, anders komt het niet goed. En dat is ook waar. Het is allebei waar, maar men praat over verschillende dingen. Huh? Dat was het dilemma van Luther. Die zei, die Jacobusbrief kan ik niks mee, haal die maar uit de Bijbel, die strooie brief, die Joods, die hoort er niet in. En hij begreep het niet, maar hij begreep niet dat Jacobus over andere dingen sprak dan Paulus. Paulus in Romeinen 3 had het over hoe een mens wedergeboren wordt, eeuwig leven ontvangt. En Jacobus had het over een volgende fase, die had het over of een mens nog een erfenis ontvangt of niet, nadat hij tot geloof gekomen is. Of hij loon ontvangt. Daar heeft Paulus het ook over, maar niet in Romeinen 3. En dat was het verschil. Vandaar dat Paulus zegt, de mens wordt gerechtvaardigd, wordt behouden dus door geloof alleen, zonder de werkende wet. En Jacobus vraagt retorisch, kan als iemand zegt dat hij gelovig is en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? En het antwoord bij Jacobus is, nee, dat kan niet. Maar Jacobus had wel gezegd dat hij het had over wat hij noemt de zaligheid der ziel. Dat is een ander ding. Men kent die begrippen niet meer. Eenvoudig omdat men niet geïnteresseerd is werkelijk in het algemeen in wat God ons heeft geopenbaard. Men is geïnteresseerd in zichzelf, in de eigen gevoelens, de beleving, emoties. Vroeger heette dat bevindelijkheid, maar dat woord hebben ze in andere kringen weer vervangen door een ander woord. Maar het is hetzelfde, door emotie, je moet je lekker voelen en al dat soort dingen meer. Maar, en men weet niet wat de Bijbel leert. Maar dit is wat de Bijbel leert. We zijn kinderen Gods geworden, we zijn in de vrijheid geplaatst, namelijk verlost van heerschappij en de slavernij van zonde, dood en wet, omdat we eeuwig leven hebben ontvangen. We zijn een nieuwe schepping geworden in Christus. En dan was het de bedoeling dat wij de Heer zouden dienen. Dat Hij verheerlijkt zou worden in ons levens. Dat wij de dingen zouden zien, ook in de praktijk van ons leven zouden zien, zoals Hij ze ziet. Zie? Dat we naar zijn beeld zouden veranderd worden, zegt Romeinen 8, enzovoorts. En naarmate dat gebeurt, zullen wij daarvoor ook inderdaad loon, dan wel een kroon ontvangen. En delen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst. Een toekomst die men dikwijls overigens heeft weggeredeneerd, omdat men nou eenmaal, hoe het precies komt, ga ik nou maar niet uitleggen, maar het komt erop neer. Men verwacht nog een jongste dag waarop God zal oordelen de levenden en de doden. En men is er bang voor en men hoopt dat het nooit komt. Maar als het komt, wel, dan is daarmee het einde van het verhaal. En dat is helemaal niet zo. Er staat nog heel wat op Gods agenda. Die zoon van Adam zou nog steeds, was de bedoeling, de aarde onderwerpen en daarover heersen. En dat is tot vandaag nog niet gebeurd. Hij heeft er zelfs nog niet eens het begin mee gemaakt. Dat komt pas in de toekomst. Nee, de voorbereidingen worden getroffen. Maar de voorbereidingen tot de vestiging van dat koninkrijk, die houden in onze dagen in de verzameling, de roeping van een volk voor zijn naam, uit de volkeren. Uitlopend in wat wij noemen de opname van de gemeente. Het is niet het eind, maar dat is het begin. Want dat is de aanstelling van de gemeente als zodanig, die daarna met Christus geopenbaard zal worden in heerlijkheid, verheerlijkt en wel. Want als in de toekomst de verheerlijkte Christus zal verschijnen aan de wereld, nou ja, het gaat in fase, maar goed, aan de wereld, dan zal het zijn samen met de gemeente. Eveneens verheerlijkt. En dan zal dat werk dat de Heer in onze dagen gedaan heeft alsnog aan de wereld getoond worden in elk geval. En dat gebeurt in de dagen van de wederkomst van Christus. Die moeten leiden tot de vestiging van het koninkrijk van de zoon des mensen. Want zo heet het. Ik zeg wel van Christus, maar ik moet eigenlijk zeggen zoon des mensen. Want zo wordt het meestal in de Bijbel genoemd. Het is de zoon van Adam die zal doen, als erfgenaam van Adam, zal hij doen wat Adam zou doen en nooit gedaan heeft en ook absoluut niet kon. Namelijk de aarde onderwerpen en daarover heersen. Heb je dat? Deze oude aarde wel te verstaan. Onderwerpen en daarover heersen. Een koninkrijk daarin niet alleen stichten, maar ook bouwen. Dat wil zeggen uitbreiden en bewaren. En de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen, zal dat inderdaad doen. En hij komt straks uit de hemel. Is een eentje? Nee, met een hoofdletter E. Ik zeg het maar in gewoon Nederlands, want ja, kunt het plechtig overdoen, maar dat schiet niet op, hè? Komt hij alleen? Nee, hij komt met ons. Want dan pas zouden wij een koninkrijk bouwen op aarde. Het is jammer voor degenen die daarvoor al iets gebouwd hadden op aarde. Gaat allemaal weer weg. Was niet de bedoeling. Hè? Nee, waar ik nou aan denk? Aan een heleboel. Dat vanuit het christendom steeds geprobeerd is een koninkrijk op aarde te bouwen. Met kerkvorsten en kerkelijk recht en hoe het allemaal heet mag. Kerkelijke gezagsdragers, ambtdragers, ambtenaren. Nou ja, laten we niks over ambtenaren zeggen. Maar vooruit het christendom heeft dat gedaan. Daar hoef ik denk ik niet toe te lichten hier. Maar hoe moet ik het zeggen? Anderen hebben dat ook gedaan, weet je wel. In naam van de Heer op aarde iets tot stand brengen. Het verdwijnt. De Joden bijvoorbeeld schijnen het ook te doen, heeft bij mij verteld. Daar weten de Joden zelf niks van. Maar christenen weten dat altijd beter uit te leggen. Dus je kijkt ernaar en zegt, kijk, de Heer is al bezig om zijn koninkrijk op aarde te vestigen. De Joden worden al terugverzameld naar het land, enzovoorts. Hè? Waarna Ben Hoekendijk zei, dus komt er geen opname van de gemeente. Want bij de opname van de gemeente heb ik begrepen dat alle gelovigen daar meegaan. Dus dan is al het werk dat nou in Israël gebeurt voor niks geweest. Dat zou niet zo erg zijn als het niet ook voor een belangrijk deel naar zijn optie zijn werk was. Begrijp je me goed, Ben Hoekendijk is een goede vriend van me, dus daarom durf ik het te zeggen. Maar goed, we zijn het over dit soort dingen nooit eens kunnen worden in elk geval. Het is ook voor niks, dat is het nou juist. Het is ook voor niks. Het verdwijnt weer, het zal verwoest worden. En wat de kerk gebouwd heeft op aarde zal verwoest worden. Wat het Joodse volk op aarde gebouwd heeft zal verwoest worden. De Heer zelf zou zijn koninkrijk bouwen op zijn manier. En hij bouwt het alleen met gelovigen. Die zullen de delen hebben. En het hele punt is dat als de Heer komt, komt hij niet alleen, maar komt hij met zijn gemeente van eerstelingen, die zijn lichaam is, die met hem tot zoon gesteld is, en die met hem en in hem gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Wij verwachten de wederkomst van Christus. Ja, wat dacht je wat? Daar zijn wij bij. Het is de openbaring van Christus en de gemeente. Ik zeg altijd dat het weer tegen kerstfeest, maar het loopt altijd tegen kerstfeest. Het kan nooit langer dan 12 maanden zijn, maar ik denk altijd aan die schitterende uitspraken in verband met de geboorte van de Heer Jezus, die in werkelijkheid uitspraken zijn over zijn wedergeboorte, of een wederkomst, hè, als hij al opnieuw, nou als de verheerlijkte, niet in vernedering, maar in heerlijkheid zijn opwachting zal maken. En daar staat er dat daar verscheen een engel aan de hemel. En terstond was er met de engel een leger van hemelse heerlegers prijzende God en zeggende ere zij God. Ze zeiden precies hetzelfde als wat de 24 oudste openbaring ook zeiden. En waar ze nog maar meer waren, zelfs in Jesaja trouwens. Het was bijbels gegeven. Want het is de uitbeelding van de komst van Christus. Dat is het, die engel, die ene. Engel des Heren. Het is een uitbeelding op zijn minst. zit meer dan vast, maar dat vertel ik nou niet, hè. Het is een uitbeelding op zijn minst van de komst van Christus, maar nu in eerlijkheid. En hij komt niet alleen, maar hij komt met een leger van hemelse heerlegers. Waarom staat er eigenlijk niet gewoon engelen? Nee, ik bedoel, wij weten allemaal dat het engelen zijn, toch of niet? Want er staat toch, daar hoorden zij engelen zingen, hun liederen vloeiend en klaar, of niet? Nou, dat staat niet in de Bijbel natuurlijk. Ja, maar, we weten, maar waarom staat het er niet? Een leger van hemelse heerlegers. Je denkt meteen, leger van hemelse heerlegers. Ja, prijzen door God, enzovoorts. Het is niet de macht der lucht, want daar is Satan het hoofd van. Het zijn niet de overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Wie zijn het wel? Het antwoord is, dat zijn wij. Nou goed. Het lijkt mij een goede gelegenheid om dit soort schriftplaatsen dan eerst maar even langs te lopen. Ik weet niet hoe ver we komen daarmee vandaag, maar voorlopig hebben we nog alle tijd. En ik doe het zoals ik het niet moet doen, doe ik het toch. Namelijk neem ze gewoon op volgorde waarin ik ze in de Bijbel tegenkom. Dat is makkelijk, vind ik. Dat betekent dat je soms lastige onderwerpen tegenkomt, terwijl je beter eerst een ander schriftgedeelte had kunnen bespreken. Maar soms denk ik, kan die beter ook niet doen, want dan vertel ik het verhaal. Laat de Bijbel het zelf maar vertellen. Hè. Kijk, als de Heer komt, dan komt hij. Nou, ik neem eerst even Daniël 7. Die is sowieso te moeilijk om mee te beginnen, maar vooruit. Daniël 7, een visioen dat nog strekt tot de tijd van het einde. Of hoe het maar heet. Het strekt in ieder geval tot de bestemde tijd dat de heiligen het rijk zullen bezitten. Want dat staat in vers 22. Maar ik bedoelde meer vanaf vers 9. Dit zag ik, wat het maar was, hè, een uitbeelding van allerlei wereldrijken achtereenvolgens. Dit zag ik totdat de tronen gezet werden. Tronen, het gaat dus over koningen. Hè. En de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofds als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, deszelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Uitbeelding van God, die gezien wordt. En dan staat er 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. En daarna het gericht zette zich en de boeken werden geopend, want dit is de gelegenheid dat de volkeren der aarde geoordeeld zullen worden in de dagen van de wederkomst van Christus, dan wel de dagen van de ondergang van het laatste antichristelijke wereldrijk met Babel als hoofdstad, want daar gaat het hier allemaal over in deze visioenen. Maar dan staat er, 1000 × 1000 dienden hem en 10.000 × 10.000 stonden voor hem. En dan het gericht zetten zit en de boeken werden geopend enzovoort. En daarna wordt gezien in vers 13 iemand die kwam met de wolken des hemels als eens mensenzoon, of gewoon als mensenzoon, of gewoon als zoon des mensen. Dat is allemaal precies hetzelfde, want hier vinden we de term zoon des mensen dus feitelijk terug in Daniël 7. In het Oude Testament al, dus een type dus van Christus. In zijn menselijke hoedanigheid, als zoon, erfgenaam van Adam. Heb u dat? En in vers 9 zagen we net zo goed Christus als beeld Gods. Het zijn twee aspecten van een en dezelfde. Sommigen zeggen, maar dat kan toch niet? Dan moet ik u wijzen op de aloude christelijke traditie dat de hoedanigheden van Christus in het algemeen worden voorgesteld door vier beelden. Algemeen bekend. Als u het niet kent, kan ik dat niet helpen, maar het is algemeen bekend. Vind je in alle kerkelijke kunst afgebeeld. Hoe was het ook weer? De leeuw, de os, de mens en de arend. We hebben die nog. Of de leeuw, het kalf, de mens en de arend. Of de leeuw, het kalf, een engel en de arend. Maar in ieder geval die vier. Overeenkomend, zoals iedereen weet, met de vier cherubim uit Ezechiël, met de vier dieren uit Openbaring, dan wel met de vier evangelisten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, die verschillend aspect van de Heer Jezus worden geacht weer te geven. Dus als je dat weet, dan ik zeg alleen maar dat ik het over twee heb. De Heer Jezus als zoon van God enerzijds en als zoon des mensen anderzijds. Met dank aan Isaac da Costa. Zoon van God en zoon des mensen, ook kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder. Soms denk ik, als ik het lees, denk ik dat heeft hij uit Daniel 7. Daar komt hij op de wolken des hemels als zoon. Des mensen staat er nog bij, en anderszins als zoon van God, zoals u beschreven wordt in vers 9. Maar waarom ik het aanhaal nu, is omdat er staat duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Dat lijkt me toch wat lastig, heel die menigte daaromheen. Al die tienduizenden in beeld, zal ik maar zeggen. Nou, het zijn er dus miljoenen. Het hangt er vanaf hoe je het narekent, maar het is een getal met een heleboel nullen in elk geval. Wat moeten die lui daar? En waarom staat het hier? En dan kun je er wel uitredden en zeggen, ja, maar de Heer heeft een boel engelen. Ja, zal wel. Maar het is veel simpeler natuurlijk. Want wat staat er? Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Meer krijg je van de rechtszaak tegenwoordig op televisie ook niet te zien. De magistraten komen binnen, zal ik wel zeggen. Iedereen moet opstaan in de zaal. En dan komen die mee. Mannen en vrouwen tegenwoordig in toga komen dan binnen. Gaan zitten. Slaan de boeken open. En die middelste neemt die hamer. En die zegt aan de orde is. Het gericht zet zich. Dan gaat het beginnen. Het oordeel, rechtszaak. En dat is wat hier staat, het gericht zette zich. De rechtbank, hier komt dat oordeel. Let op dat het nog niet meteen gaat, dat blijkt uit het verband, maar dat ga ik niet uitleggen, over het laatste oordeel op de jongste dag. Het gaat over Matthäus, wat is het, 25 vers 31 of daar in de buurt, wanneer de zoon des mensen, zal ik hem even ernaast leggen. Je moet voor bijbelstudie eigenlijk minstens twee bijbels hebben, naast elkaar, schrift met schrift vergelijken. Matthäus 25, vers 31, ja. Wanneer de zoon des mensen, die mensen zoon uit Matthäus 7, vers 13. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met hem, vraag hoeveel engelen? Antwoord, duizendmaal duizenden en tienduizendmaal tienduizenden. Uit Daniel 7. Staat het er trouwens niet bij? Nee, bij mij niet. Nou goed. Matthäus 25 vers 31. Wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon, het gericht zette zich, lazen wij in Daniel 7, en de tronen werden neergezet, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid, en voor hem zullen al de volken vergaderd worden, en hij zal ze van elkaar scheiden, enzovoorts. En dan gaat het toch over het gericht, over de rechter, degene die recht en gerechtigheid zal brengen op de aarde. Het gaat over de oprichting van het koninkrijk van de zoon des mensen over alle volkeren. En in Daniel 7 staat, duizendmaal duizenden dienden hem, tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. En als het aangehaald wordt in Matthäus 25 vers 31 staat er, en al de heilige engelen met hem, zo tussen neus en lippen door. En de vraag is, wat moeten die daar erbij? En nou niet zeggen, ja, maar die zullen als personeel van de rechtbank optreden of wat dan ook. Want dan zeg ik, weet u dan niet dat wij de wereld zullen oordelen? En in één adem door volgende vers, weet u dan niet dat wij de engelen zullen oordelen? Want de positie van Christus is hoger dan de engelen. De positie van u en mij is hoger dan de engelen. En wat de engelen betreft, Hebreeën 1, zijn niet alle gedienstige geesten, dienende geesten, niet heersende engelenvorsten, dienende geesten die de uitgezonden worden opdrachten uitvoeren. Ten behoeve van degene die de zaligheid beërven zullen. De zonen. Het personeel. Ze ontvangen wel geen opdrachten van ons. Maar ze dienen ons wel. En in de toekomst staat er, wij zullen de wereld oordelen. Wij zullen de engelen oordelen. Dat is, nou citeerde ik, want we bladeren lekker vanavond. Prachtig vind ik dat. We bladeren mooi heen en weer. Dat was 1 Korinthe 6, geloof ik. 1 Korinthe 6. Vers 1, durft iemand van u lieden die een zaak heeft tegen een ander, terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, let op dat deze Korintiërs, hoe vleeselijk ze ook wandelden, zijn er legendarisch om geworden, ze niettemin als heiligen worden aangeduid. En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken, hij zegt, dan kun je toch je eigen zaak wel oplossen. Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen, hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Enzovoorts. En dan vraagt u misschien, ja, maar hoe moesten ze dat dan weten? Waar staat dat dan? En dan is mijn antwoord, wij zijn toch in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. We zijn toch één plant met hem geworden. In de gelijkmaking zijn doods, begrafenis, opstanding, hemelvaart. En dus met hem gezet aan de rechterhand Gods. Dat moesten ze toch weten. En anders staat het toch in Openbaring 2. Heb ik die vorige keer niet aangehaald. Helemaal in het eind van de avond. Staat me, ik weet het nooit meer. 14 dagen is net iets te lang. Ik dacht het. Over die zonen, zal ik maar zeggen. Wie overwint, ik zal hem. Hoe staat het ook alweer? Ik zal hem macht geven over de heidenen, enzovoorts. En er staat erbij dat het ontleend is aan Psalm 2, waar het gezegd werd tot de Heer Jezus. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij, ik zal geven de heidenen tot uw bezitting. En in Openbaring 2. Aan het eind van het hoofdstuk zegt de Heer, wie overwint, ik zal hem dat geven, gelijk als ik van mijn vader ontvangen heb. Diezelfde woorden van gij zijt mijn zoon worden daar op de getrouwe gelovigen van toepassing gebracht. Het wordt hem beloofd. Mag er niet een probleem zijn. En daarna zei iemand nog ooit tegen mij, nou ja, het schijnt ook dat Openbaring een van de oudste boeken is van het Nieuwe Testament. Of dat zo is, weet ik niet, heb ik zonder twijfels over. Maar mij maakt het ook helemaal niet uit. Maar het idee is, het meest gangbare idee is dat Johannes eerst de Openbaring geschreven heeft, toen zijn brieven en daarna alsnog het evangelie. Ik heb ook gehoord wat de argumenten daarvoor zijn, toen kreeg ik er mijn twijfels over. Ik ben altijd geneigd over te nemen wat anderen voor mij hebben uitgezocht. Spaart je een boel werk, dan zal het wel zo wezen, ze hebben er ook voor doorgeleerd. Maar soms hoor ik dan hoe het komt dat ze tot die conclusies gekomen zijn, dan weet ik het nooit zo zeker meer. Maar vooruit, hè. Maar in elk geval, de Korintiërs hadden het kunnen weten. Maar ze waren te traag, ze trokken de consequentie niet, ze begrepen het niet. Want wat je dan moet begrijpen, primair, is wie Christus is en wat hij nog zal doen. Toch? Daarna weten wij wat wij zouden doen en wat onze toekomst is, eerder niet. Daarom zegt Efeze ook, Efeze, ja, het is nog steeds Efeze 1, die zegt dat het de bedoeling was dat we zouden weten welke de hoop zij van zijn roeping. En welke de heerlijkheid is van zijn erfenis. En welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons die geloven. Maar mensen zijn niet geïnteresseerd in de Heer, ze zijn geïnteresseerd in zichzelf en hopen dat de Heer ook in hen geïnteresseerd is, zal ik maar zeggen. En gebed heeft vaak tot doel de Heer in onszelf ook te interesseren. We brengen onszelf bij hem in beeld en dan, nou ja, enzovoorts. Ja, ik bedoel het echt niet lelijk, maar ik bedoel alleen maar te zeggen, ja, er is op zich niks mee mis, maar het is zo laag gericht. De Bijbel zegt het andersom. Ja, je moet je bekommernissen bij hem brengen. Dat is ook zo. Maar andersom, de Heer vraagt of we in hem geïnteresseerd zijn. Of wij wel weten waar hij mee bezig is en wat hij nog zal doen. Het is belangrijk genoeg, omdat dat onze toekomst is. En niet alleen onze toekomst, het is niet alleen onze hoop. Het is onze levende hoop, zei Petrus in 1 Petrus 1, vers 3, hebben we gelezen. Levende hoop. Een toekomstverwachting die ons leven nu activeert en daarmee bepaalt. We zijn onderweg naar die erfenis. Wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En we zijn hiertoe geroepen om de wereld te oordelen. Met Christus, dat wil zeggen in de praktijk zullen wij uitvoeren zijn wil. En ik neem aan dat er heel wat is wat we dan bij gelegenheid zelf ook als verantwoordelijkheid op ons moeten nemen. Want dat mag je van zonen verwachten. Vergis u maar niet. En dan weet je waarom in Matthäus 25 vers 31 staat. De zoon des mensen zal komen en, als alle, en die heiligen met hem. Dat was nog eens wat anders. Iemand zei, ik kan heel de gemeente niet vinden in Matthäus 24 en 25. Dan zeg ik, nou ik wel, maar je kijkt verkeerd. He? 25 vers 31 in elk geval. En later zal ik het er nog eens met u over hebben, dat er ook staat in Matthäus 24, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid om zijn uitverkorenen bijeen te vergaderen uit de vier winden. Maar u begrijpt wie die engelen zijn, toch? Dat bij één vergaderen van Israël zullen wij doen. De Heer zal dat toch doen. Hij zei, ik zal mijn schapen verzamelen. Ik zal ze bijeenbrengen, al waren ze ook aan de uiteinden der aarde. Dat is waarin wij betrokken zouden zijn. En we zouden ons dat realiseren. En om nu weer terug te gaan naar Daniël 7. Nou weten we ook wat die 10.000 maal 10.000 daar eigenlijk moeten in dat visioen. Want het was nog steeds een visioen, hè. Net als wat eraan vooraf ging en wat er verderop volgt. Dit is de gemeente. Nee, dat staat er niet, dat de gemeente is. Maar dat kan je niet verwachten. Want gemeentelijke waarheid is verborgen in het Oude Testament. En dit is een verdacht vers in dat verband, als ik het zo mag zeggen. Omdat er niet staat, en er waren zoveel engelen. Er staan duizend maal duizenden dienden hem en 10.000 maal 10.000 stonden voor hem en het gericht zette zich. Maar als je die duizend maal duizenden en hoeveel te maar waren weglaat, mis je niks in het verhaal, hè? Want dan staat er gewoon, ik zag de oude vandaag, die zette zich en hoe hij eruit zag en de rivier vloeide en ging van voor hem uit. En het gericht zette zich en de boeken werden geopend en dan mis je er niemand. Toch?
Oh.
Ja.
Het kan niet zo zijn dat die duizend van duizend maal dat een gemeente is en die 10.000 van 10.000 maal dat die zijn die gericht worden.
Nou, dan moet ik het eigenlijk nog even over hebben. Ja, in theorie kan alles. Maar je moet begrijpen dat zo'n uitdrukking duizend maal duizenden en 10.000 maal 10.000, dat het alleen maar met grote nadruk zegt. Het is een grote menigte en dat het een lange uitdrukking is, is omdat je, om je daar lang bij te bepalen en dus de vraagtekens erbij te zetten. Van, waarom moet dat zo nauwkeurig, zo nadrukkelijk naar voren gebracht worden? Wie is die schare en waarom staat er dan niet gewoon maar dat het engelen zijn? Dan zijn we daar af. Dan begrijpen we dat. Dat is één. En de andere commentaar is, dat wij in Hebreeën 12, als u mij vraagt, deze uitdrukking geciteerd vinden en toegepast vinden op de gemeente. Hebreeën 12, de bekende versen, vanaf vers 22. Maar gij zijt gekomen tot de ontastelijke, staat er niet bij, maar het wordt geïmpliceerd uit voorgaande versen, vers 18 namelijk. En dan gaat hij weer, vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion, namelijk de stad des levenden Gods. Gij zijt gekomen tot, let op dat dit een opsomming is, hè? De berg Sion, de stad des levenden Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Niet dat Jeruzalem dat beneden is, en ook niet het Jeruzalem dat nu is, want dat is dienstbaar met haar kinderen in slavernij, gelaten viel. Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods. Gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En de vele duizenden der engelen. Heeft er iemand stiekem een andere dan de Statenvertaling meegenomen? Ze zitten allemaal onschuldig naar me te kijken. Ik niet. Ik niet. Nee, niemand? Oh, heel goed. Nou, goed. Ik verwacht namelijk, ik heb het nooit nagekeken eerder gezegd, maar ik verwacht namelijk dat in andere vertalingen niet staat de vele duizenden der engelen, maar de vele tienduizenden der engelen, om de eenvoudige reden dat de welbekende betere handschriften dat ook daadwerkelijk hebben staan in het Grieks. Tienduizenden. Die uitspraak is kennelijk ontleend aan Daniël 7. Waar zijn we aan toegevoegd? Waar horen we bij? Waartoe zijn wij gekomen? Want dat is het, daar gaat het om. Hè? Waar horen wij bij? Wij horen bij het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. We zijn weer gelaten vier. Waar horen wij bij? Wij horen bij de stad des levende Gods. Wij horen bij het hemelse Jeruzalem. Waar we ingeschreven dan wel opgeschreven zijn. Maar waar wij burgers van zijn, heet dat. En wij horen dus ook bij de vele tienduizenden der engelen. En hier heet het dus gewoon engelen, waarom ook niet. Engel betekent primair boodschapper. En in vele gevallen, maar lang niet altijd, wordt verwezen naar hemelse boodschappers. Niet noodzakelijk trouwens. En dat maakt het zo lastig, dit woord. Hè? Strikt genomen, ons valt het niet op, maar het is wel aardig om te vertellen. Het woord engel is net als het woord evangelie en apostel helemaal niet Nederlands. Het is Grieks. De vertalers hebben het niet vertaald, omdat ze zich niet in staat achten om het Bijbelse woord in een allesdekkend Nederlands woord weer te geven. Vandaar dat we zitten met woord als evangelie, Grieks. De vertaling met blijde boodschap of goede boodschap is namelijk niet dekkend. Het is niet correct, het is niet... Het is het wel, maar er is nog meer over te zeggen. Het is er niet in te vangen. En apostel betekent wel een gezondene, maar in de Bijbel is gewoonlijk een apostel iemand die gezonden is door de Heer Jezus hoogst persoonlijk. En kun je het dan gewoon vertalen met een gezondene of een postbode, apostel? Dat is te kort, dus hebben de vertalers het laten staan. Maar het woord engel is net zo goed gewoon Grieks, het is geen Nederlands woord. De vertalers hebben het laten staan, omdat ze er geen raad mee weten, omdat bij gelegenheid engel gewoon een menselijke boodschapper is, een man. En bij andere gelegenheid is het duidelijk een hemelswezen. Ook een boodschapper, maar vooruit. Daarom heeft men het niet vertaald. En het woord in onze Nederlandse taal, van het Haarlems dialect eigenlijk geïntroduceerd. En zo is dat gegaan. Onthoud dat, hè. Dat woord engel moet je ook niet meteen lezen als hemels, maar het kan wel. Soms. Hangt van het gebruik af. En hier wordt het zo gebruikt, kennelijk ter aanduiding van die tienduizenden uit Daniël. Want hoe dan ook, als je op zoek gaat in je Bijbel, of er nog ergens anders in de Bijbel melding gemaakt wordt van tienduizenden hemelse figuren, ik vermijd het woord engel, dan kom je onvermijdelijk in Daniël 7 terecht. En dat was te verwachten, want daar gaat het natuurlijk over. En dan weet je meteen, die tienduizenden daar zijn dezelfde als de tienduizenden hier. De vele tienduizenden staat er zelfs, hè. Hier, waarbij de tienduizend maal tienduizenden worden samengevat. Kortom, wij horen daarbij en als straks de Heer gaat zitten voor het gericht, nou ja, niet al te letterlijk, het is een visioen, maar als hij recht gaat doen, recht spreken en recht doen, als hij het recht op het einde zal voortbrengen, met dank aan Habakkuk voor deze fraaie woorden, hij zal het recht op het einde voortbrengen. Als hij dat doet, zullen wij daarin betrokken zijn. Wij horen daarbij. We zijn die rechtbank, we zijn die raad van oudsten, we zijn die hoge raad. En bedenk dan dat het Sanhedrin, de Joodse hoge raad, van oudsher, van oorsprong, de hoge raad is uit Numeri, ingesteld onder Mozes en onder Jethro eigenlijk, maar goed. Maar het is een uitbeelding van de gemeente. De Hoge Raad. De rechtsprekende en wetgevende. Maar goed, rechtsprekende, rechtgevende vergadering. En dat heet gemeente van eerstgeborenen. In vers 23. In vers 23 van Hebreeën 12 vind je trouwens wat synoniemen. Ik geef ze nog gauw even voor ik dit weer wegsla. Gij zijt namelijk gekomen tot de algemene vergadering. Maar dat is de algemene term voor een volksvergadering. De algemene vergadering. Zoals het Nederlands heet het zo geloof ik. De algemene vergadering, de Staten-Generaal. Algemene vergadering. Volksvergadering. Daarna staat er het woord gemeente. Ecclesia, maar dat is de Griekse term voor de algemene vergadering. De Ecclesia, degene die uitgeroepen zijn uit het volk om deel te hebben aan de heerschappij van de koning. Dat is de betekenis van het woord gemeente. In het Grieks. Nee, niet door het volk gekozen. Het is een volksvertegenwoordiging, maar niet door het volk gekozen, maar door de koning. Die wijzen aan, die hebben wij in de Ecclesia-zitting nemen, de vergadering, enzovoorts. Maar het is zelden als de algemene vergadering. En daarna staat er der eerstgeborenen, en dat is de term daarvoor in het Hebreeuws. De eerstgeborenen, de oudsten van het volk. De vorsten van Juda, de oudsten of van Israël, de oudsten van het volk enzovoort. Met andere woorden, je vindt hier al drie synonieme uitdrukkingen achter elkaar om hetzelfde aan te geven. We zijn die eerstelingen, die oudsten. Kortom, we hebben een positie binnen die regering van het koninkrijk Gods enzovoort. En er staat ook meteen achter, en wij zijn gekomen tot God, de rechter over allen. Maar u begrijpt nu wel uit de samenhang dat het betekent dat we dus in die rechtspraak betrokken zullen zijn. Nou ja, de Korintiërs begrepen het niet met wet en kwalijk genomen. Weet gij niet dat we de wereld zullen oordelen? Zelfs de engelen, de van oorsprong hemelse wezens dus, zullen oordelen enzovoort. En bovendien staat er dan nog, en gij zijt gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen. Na de pauze zal ik u wat andere schriftplaatsen laten zien, maar daar komen wij het begrip rechtvaardigen vanzelf weer tegen. Het is een bekende Joodse term, de tzaddikim, de rechtvaardigen. En de tzaddikim, dat zijn dan de meest vromen onder de Joden. Dat zijn wat de heiligen zijn bij de Rooms-Katholieken, zal ik maar zeggen. Dat zijn de tzaddikim bij de Joden. In het Hebreeuws, de rechtvaardigen, degene die vromer zijn dan wie ander en buiten bereik. De tzadikim, ook volgens de Joden, zijn namelijk degene die zullen oordelen. Nou ja, dat zijn de 144.000 bij de Jehovah's getuigen, ja, zo ongeveer. De tzadikim, zo'n elite groep. In werkelijkheid, wat de Joden houden voor de tzadikim, is in werkelijkheid gewoon de gemeente waar die in het Oude Testament met die term rechtvaardigen bedekt al wordt aangeduid. Wij gaan naar Zacharia hoofdstuk 14, het bekende hoofdstuk, omdat daar de wederkomst van Christus wordt aangekondigd op de Olijfberg, die daar met name genoemd wordt. Daar zijn we dus terecht aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dus de officiële het officiële begin, om zo te zeggen, van de wederkomst van Christus. Waar aangekondigd wordt de komst van de dag des Heren en de verwoesting van Jeruzalem in vers 2. En daarna de verschijning van de Heer. Eerst in vers 3, de Heer zal uittrekken en hij zal strijden tegen die heidenen enzovoorts. En dan het beroemde vers 4. En zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Met daarna de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer komt, de Heer verschijnt, maar niet in Jeruzalem. Maar voor Jeruzalem, buiten Jeruzalem nog steeds. De geschiedenis gaat daar verder waar hij gebleven was. Hetzij bij de intocht in Jeruzalem op de Olijfberg, hetzij ter gelegenheid van de van Hemelvaartsdag uit Handelingen 1, waar de Heer voor het laatst gezien werd op de Olijfberg en waar gezegd werd, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. En inderdaad, Zacharia 14 vers 4 zegt, zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg en de Olijfberg zal gespleten worden. En dan vers 5, dan zult gij lieden, gezegd tot een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem, bij die gelegenheid, dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, dat wil zeggen dwars door de Olijfberg heen, waar een vallei, een dal, zal ontstaan zijn, een kloof eigenlijk. En gij zult vlieden gelijk als gij vlood voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Die aardbeving laat ik maar even buiten beschouwing, die wordt ook op andere schriftplaatsen in het Oude Testament genoemd. Inderdaad in verband met profetieën over de wederkomst van Christus. Maar er staat in die tussenzin die ik oversloeg, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Nou ja, dat is de vluchtroute dus naar Azal, bijgenaamd Petra, Sela of hoe het maar genoemd mag worden, de gereserveerde plaats in de woestijn. Misschien hebben we het daar nog eens over, want ook daar zullen wij als gemeente in betrokken zijn. Maar dan staat er aan het eind van vers 5, dan zal de Heere mijn God komen. Let op de merkwaardige formulering. Dan zal de Heere mijn God komen, niet dan zal de Heere uw God komen of iets dergelijks. Dus er wordt wat afstand genomen. Dan zal de Heere mijn God komen en dan al de heiligen met u. Aangevuld tot en al de heiligen met u, o Heere. Maar die schuingedrukte woorden staan er niet, dus er staat gewoon, dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. In een losse toevoeging. En wie zijn al de heiligen met u, is dus de vraag. Maar ja, dat weten we al. Dat kan niet missen. Dat is de gemeente. En dat kun je hier niet vinden, dat staat er niet. Maar ja, dat is nou eenmaal omdat gemeentelijke waarheid verborgen is in het Oude Testament. Het is wat mystiek. Wie zijn die heiligen in vredesnaam die met de Heer meekomen, blijkbaar? En het antwoord is, wij weten, het antwoord is altijd het Colossense 3, wij weten dat als Christus zal geopenbaard zijn of worden, dat wij dan met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat vind je dus alsnog in dit soort schriftplaatsen terug. En let op dat het weer niet staat dat het engelen zijn, er staat heiligen. Al de heiligen met u, o Heren. Nou goed. Wij hebben deze uitspraken uiteraard in het Nieuwe Testament, waar ze enige malen herhaald worden, namelijk in de eerste plaats in Matteüs Evangelie. Namelijk in Matteüs 16, vers 27. Want de Zoon des Mensen, en dat is opmerkelijk, want in het Oude Testament heette het de Heere, in ieder geval zojuist in Zacharia 14, maar hier heet het de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met hoofdletters geschreven voor de gelegenheid, Want het zal duidelijk zijn dat niet gedoeld wordt op de eventuele heerlijkheid van David. Of, wat ook nog zou gekund hebben, de heerlijkheid van Adam. Per slot staat er de zoon van Adam. Maar het is de heerlijkheid van zijn hemelse vader. De zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. Hier staat dus wel degelijk engelen. En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. En dat vergelden naar zijn doen, ja, dat gaat dus over het gericht. Over de rechtspraak, zoals in Daniël 7. En daaruit proef je dat wat hier staat feitelijk ontleend is aan Daniël 7. Het gericht zette zich, er zal sprake van vergelding zijn, van rechtspraak. En daartoe zal de zoon des mensen komen. Want ja, aan die zoon des mensen, aan de Heer Jezus Christus, is immers al het oordeel gegeven. Die schriftplaatsen ga ik niet opzoeken, maar dat lees je in het Johannes-evangelie, Johannes hoofdstuk 5. De Vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven, en er staat er zo fraai achter, omdat hij de zoon des mensen is. Ik vind dat een prachtige formulering daar. Omdat hij eerst genoemd wordt als zoon van God. En de Vader heeft al het oordeel aan de zoon gegeven. Maar dan staat er, omdat hij de zoon van Adam is. Dat wil zeggen, die beide lijnen die in de schrift getrokken worden, komen bij elkaar in de persoon van de Heer Jezus Christus. Zoon des mensen en zoon van God. Maar de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, uiteraard om zijn koninkrijk op aarde alsnog te vestigen, want dat moet u ook onderhouden. Dat is vaste regel, de term zoon des mensen duidt op de menselijke positie van de Heer Jezus Christus, als hoofd van de menselijke familie, als erfgenaam van Adam, en het heeft populair gezegd twee kanten. De ene kant is dat hij als zoon van Adam het recht had tot lossing van heel de mensheid, omdat hij het hoofd van de menselijke familie was. Dat heeft hij tot stand gebracht in wat wij noemen zijn eerste komst. Want daar kwam hij als de losser, de verlosser. Maar diezelfde titel, zoon des mensen, impliceert dat hij het recht heeft op het koningschap over heel de mensheid ook. Om dezelfde reden, omdat hij het hoofd is van de menselijke familie. En dat zal hij realiseren uiteraard in zijn wederkomst. En in de voorgaande versie hier wordt gesproken over zijn losserschap. Boven dit schriftgedeelte staat in mijn Bijbel trouwens ook aankondiging van het lijden. En daar gaat het ook inderdaad over. Maar het eindigt met, want de zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders alsnog. Maar dat gaat over zijn wederkomst als de koning. En dan komt hij met zijn engelen. Welke engelen? Die van Daniël 7 uiteraard. Dan wel Zacharië 14. En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Zodat ook hier gemeentelijke waarheid als het ware nog verborgen ligt. Maar dat is natuurlijk in de evangeliën nog in hoge mate het geval. Dat wil zeggen, de evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, zijn weliswaar geschreven na de opstanding van Christus. Dus de tijd waarin gemeentelijke waarheid uiteraard werd bekendgemaakt. Maar het neemt niet weg dat heel wat uitspraken die vermeld worden gedaan zijn voor zijn lijden en dood. Dus nog in oud-testamentische tijd feitelijk. En dus worden heel wat van die dingen worden weliswaar aangeduid, maar ze worden niet, meestal niet expliciet of uitgebreid uiteengezet. Maar je vindt het hier dus wel genoemd. Met zijn engelen, zonder mensen, met zijn engelen. Daarna zou ik terechtkomen in Matthäus 25, maar daar waren we al even. Dat was Matthäus 25, vers 31. Die ik al genoemd heb, wanneer de zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid, let op die heerlijkheid erbij, hè, en ook de titel zoon des mensen. Wanneer de zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, want zijn eerste komst was niet in heerlijkheid, was in vernedering immers. En al de heiligen met hem, in die tussenzin, dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid en inderdaad recht spreken. Precies zoals in de voorgaande schriftplaatsen genoemd. Daarna vinden we het terug in Markus hoofdstuk 8. Markus hoofdstuk 8, vers 38, net zo'n schriftgedeelte als in Matthäus 16, namelijk aankondiging van het lijden staat er weer boven, boven vers 31. Maar vers 38 zegt, want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben in dit overspelig en zondig geslacht, dient zal zich de Zoon des mensen ook schamen wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. Waarna volgt hier in Markus 9 een uitbeelding van de verheerde Christus in wat wij kennen als de verheerlijking op de berg, waar de Heer gezien wordt in heerlijkheid, samen met Mozes en Elia, maar Mozes en Elia samen zijn een beeld van de gemeente. Maar ja, dat kan ik moeilijk helemaal gaan uitleggen nu. Maar zo is het wel. Wat uitgebeeld wordt, is dus de verheerlijkte positie van Christus met de gemeente samen. En merkwaardigerwijze niet 12, laat staan 70 of 500, maar slechts 3 van zijn discipelen zien het. Hebben jullie dat? Zo is het in onze dagen nog steeds. Men kent die verheerlijkte Christus niet en men kent niet de positie van de gemeente als verheerlijkt met Christus. Men is gericht op aardse dingen en heeft daar dus verder geen weet van. Ik zeg altijd, wat hier geleerd wordt, is dat 3 van de discipelen zijn getuigen van de verheerlijking van Christus op de berg, samen met Mozes en Elia, en de andere 9 zijn onderaan de berg, dat wil zeggen op de vlakke grond, op aarde, zijn ze bezig met proberen de macht van Satan te breken. Met de maanzieke knaap te genezen, de geesten uit te drijven en dat soort dingen meer. En raad is wat? Dat lukt ze niet. Dat is onze tijd. Zie? Wat wij zouden doen is niet tegen de duivel vechten of zijn personeel. Wat wij zouden doen is onze ogen opwaarts richten. Dat wil zeggen, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinde des geloofs, zegt Hebreeën 12, die gezeten is aan de rechterhand des troons van God. Als resultaat van zijn loopbaan en dus laat ons onze loopbaan lopen. Daarop ziende. En wat die duivel en zijn personeel betreft, nou ja, dat regelen we in de toekomst. Ik zeg het nu maar wat voorbarig. Maar daar hebben we het nog over, want dat leert de Bijbel inderdaad, ja. In Openbaring 12, waarover een andere keer wat meer. Hiernaast zou ik ook moeten lezen Lucas 9. En vanavond doe ik het ook, want het gaat er maar niet om dat er maar 1 keer staat van hij komt met zijn engelen of zo. Nee, het is een vaste zin, vaste formulering. Menigmaal herhaald in Lucas 9 dit keer. Even kijken. Dat is vers 26. Zelfde omstandigheid trouwens als Markus 8. En het wordt hier ook gevolgd door de verheerlijking op de berg. Het zijn dus dezelfde woorden. Vers 26, want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dient zal de Zoon des mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des vaders en der heilige engelen. Hij komt in de heerlijkheid zijns vaders en der heilige engelen. Hij komt in de heerlijkheid van die heilige engelen. Hij komt in de heerlijkheid van de gemeente. Hij komt namelijk met de gemeente in heerlijkheid, want wij weten dat wij, als hij wordt geopenbaard, met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid, zeg ik dan maar weer uit Colossense 3. Goed, nou ja, daarna zou ik Colossense 3 vers 4 gelezen hebben, dus dat kom ik maar even langs dan, hè? Want daar staat dat met de nodige aanbevelingen erbij. Colossense 3, waar staat in vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt. Dat is zo. Maar bij velen dringt dat niet door. Maar als dat dan zo is, trek er dan ook de consequentie uit. Het is niet maar een theorie. Het is niet maar een leer. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is zittend aan de rechterhand Gods. En let op dat die uitdrukking, zittend aan de rechterhand Gods, ook ontleend is aan het Oude Testament. Hè? Het komt rechtstreeks natuurlijk uit Psalm 110, vers 1, dat in het Nieuwe Testament bijna in alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken aangehaald wordt. Dat wil zeggen, de tegenwoordige positie van Christus is die van Psalm 110, vers 1, zit aan mijn rechterhand. Het staat daar, hè. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal stellen tot voetbank uw voeten. Maar daarna gekoppeld in vers 4 van Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is de tegenwoordige positie van Christus. En wij zouden hem zoeken, want wij zijn met hem opgewekt. En als u nu weet wat dat is, of hoe je dat doet, zoeken de dingen die boven zijn, staat er in vers 2 alsnog, bedenk de dingen die boven zijn. En uitdrukkelijk niet die op de aarde zijn. En ook niet bedenk de dingen die boven zijn en die op de aarde zijn. En ook nog een beetje die op de aarde zijn. Er staat gewoon, bedenk de dingen die boven zijn. Niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, dus heb je op aarde niks meer te zoeken. Gij zijt gestorven en uw leven, dat is het leven dat wij door wedergeboorte hebben ontvangen dus, en daarmee door de opstanding van Christus. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Maar waar moet het dan naartoe? Waarin zijn we onderweg? Hoe nu verder? Of gewoon wat nu? Dan staat er, en wanneer Christus zal geopenbaard zijn, of worden, want dat is hetzelfde in al die talen, hè? Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, implicerend Christus is verborgen, en daarom wij die in Christus zijn, zijn dus ook verborgen voor de wereld. Maar in de toekomst zal hij geopenbaard worden, dat is uiteraard in zijn wederkomst. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die immers ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Voor zover wij zouden zoeken dingen die op aarde zijn, vreemd genoeg zouden wij dat pas doen na de opname van de gemeente. Heb je dat? Eerst zouden we ook lichamelijk naar de hemel gaan. En dan pas zullen wij zoeken de dingen die op aarde zijn. De openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, eerder niet. Nee, vanuit een hemelse positie, omstandigheid en vanuit een hemels lichaam zelfs. 1 Korinthe 15 en zo verder. Maar zo steekt het in elkaar, hè. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Want als Christus zal geopenbaard worden, dan komt dus de Zoon des Mensen in heerlijkheid. En dan komt hij met duizenden maal duizenden en tienduizend maal tienduizenden. Of gewoon hij komt met zijn heiligen, of met zijn rechtvaardigen, of met zijn engelen. Kortom, wij zullen met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is wat er staat. Met als gevolg, wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, en daarmee doden de uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, met gierigheid, welke is afgehouden dienst, ik heb er lang op geoefend. Nee, dat zeg ik, want we hadden in de pauze even hier en daar het gesprek. Maar inderdaad, ja, degene die dingen doen, die deze dingen doen, zouden het koninkrijk niet beërven. Maar proberen ze te laten, ja, dat gaat ook niet lukken. Dat lijkt het tegenovergestelde te zijn van het doen van deze dingen. Maar dat berust op een misverstand. Hier staat wat het tegenovergestelde ervan is en wat we dus zouden doen. Toch iets doen, want laten, dat gaat niet. Iets laten, iets niet doen, dan ontstaat een vacuüm. Dan doe je dus niks en dat gaat niet. Dat is ook niet wat de Bijbel leert. Wat de Bijbel leert is wat we wel zouden doen. En dat staat hier. Zoeken de dingen die boven zijn. En that's it. Hem dienen dus. Want eerlijk gezegd, uw leden doden die op de aarde zijn, er stond toch al in vers 3, gij zijt gestorven. Wat betekent dan doden? Dood aan uw leden die op de aarde zijn. Het was toch al dood? Wij weten wat het betekent, want op een andere plaats staat een andere term. Daar staat, houd het ervoor dat. Eigenlijk staat er gewoon reken. Dat gij daar zonder gestorven zijt. Dat is Romeinen 6. Houd het ervoor dat. Reken het dood. En iets doden of iets dood houden is er niet meer mee rekenen. Het is er niet meer, het speelt geen rol van enige betekenis. En dat is ook zo. En dat is de enige manier om eraf te komen. Dat is wat je moet leren uit die tegenstelling tussen wet en genade ook. Wat de Bijbel erover leert is namelijk dit, dat zolang je onder wet leeft, die zegt doe dit en doe dat, en vooral ook doe niet zus en doe niet, zo komt er geen bal van terecht. Maar zodra je die voorschriften niet meer hebt, maar leeft uit de genade, let op, niet zodra je die voorschriften niet meer hebt, maar zodra je die voorschriften niet meer hebt, maar integendeel leeft uit de genade Gods en uit de vergeving, dan krijgen die dingen geen aandacht meer. Zie je? En dan verzwakken ze. Dat is het hele verhaal. Dat is een natuurlijk beginsel. Zolang je het vlees prikkelt, wordt het alleen maar sterker. Maar als je het negeert, wordt het zwakker. Dat is in de hele schepping zo. Dan zetten wij die tent op, die evangelisatietent zal ik maar zeggen. En dan hebben we eerst het gras gemaaid en dan zetten we die tent erop. En wat denk je wat er gebeurt? Nee, dat gras gaat dood natuurlijk. Maar voordat het dood gaat, zijn wij al wel weer weg. Maar voordat het zover is, begint dat gras toch hard te groeien. En te bloeien. Omdat het geprikkeld wordt. Het wordt geteisterd. En dan wordt het ineens actief. Zodat we vaak halverwege de week de bank aan de kant moeten schuiven. En dan moet er weer gemaaid worden. Nee, niet in Urk, daar staan we op de stenen. Maar vooruit. Dat brengt weer andere problemen met zich mee. Maar vooruit, hè. Maar zo werkt dat in de natuur. Ga je het onderdrukken, wordt het sterker en sterker. Zie? Wat we zouden doen is het negeren. En dat kunnen we doen omdat God zegt, ik zal uw zonde niet meer gedenken. Toch? Kun je dan maar aanzondigen. Het advies is om dat niet te doen, dat is één. En het andere is, nee, dat is niet de bedoeling. Maar of het kan, als dat de vraag was, ja, het kan wel. Kost dat ook wat? Ja, je gooit je leven weg en je erfenis, maar het kan wel. Krijg je er vergeving voor? Ja, je krijgt er ook vergeving voor, daar leef je ook uit. Maar heeft het dan geen consequenties? Jawel, je verspeelt je erfenis. Je mag doen wat je wil. Laat me goed tot u doordringen, hè. Goed, dood aan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoe reinigheid, schandelijke bewegingen, wat er maar was, om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid, in de welke ook gij eertijds hebt gewandeld. De apostel gaat meteen verder met het te negeren, in welke gij hebt gewandeld. Alsof je niet weet dat er heel wat Colossenzen zijn die er nog steeds in wandelen. Maar hij wil er ook niet meer van horen. Zo hoort het, hè. Leg dan af, doe het uit en doe de nieuwe mens aan. Namelijk door te zoeken die dingen die boven zijn. Dat is het idee. Daar worden we op gericht. Daar worden we ook naartoe geleid door de geest enzovoorts. Alleen ja, je moet de consequenties daaruit trekken. Ik ben van mening dat de dogma's een slechte reputatie gekregen hebben, alleen maar omdat mensen niet bereid waren om uit de dogma's de consequenties te trekken in de praktijk. Dat wil zeggen, dogma is een leer, letterlijk. Maar als het alleen een leer blijft en het wordt verder niet gepraktiseerd, er wordt niet uitgeleefd, dan is het een dode leer, dat is inderdaad waar, daar heb je niks aan. Dan hebben ze het over taaie leerstukken of stukken leer en dat soort spottende uitdrukkingen enzovoort. Ik moet u zeggen, wat wij van de Heer gekregen hebben is leer. Dogma's. Maar de bedoeling is dat we eruit leven. Zijn we hemelburgers? Oké, laat ons dan daarin wandelen. Hè? staat de troon in de hemel. Oké, laat ons dan met vrijmoedigheid naderen tot die troon der genade. Enzovoorts. En ook de andere kant, inderdaad, zijn we vrijgemaakt van de wet. Laten we daar dan niet onder leven. Maar niettemin wel leven uit de beginselen en vooral de kracht van de genade. De Bijbel leert dat wat onder de wet onmogelijk was, wordt gerealiseerd door de genade. Omdat onder de genade wordt die oude mens vergeten en vergeven. En daardoor wordt hij overwonnen. Hij wordt zwakker en er komt een andere kracht voor in de plaats. Of bij eigenlijk, dat is de kracht van Gods genade. En die zou voor ieder van ons genoeg zijn. Althans, dat is de strekking ongeveer van wat Paulus daarvan zei. En die zei dat de Heer dat zei. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht, die kracht der genade, wordt in zwakheid volbracht. Enzovoort. Nou, dan heb ik nog even snel 2 Thessalonicenzen 1, vers 6. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden, dengene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons. In de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Of in eenvoudige Nederlands, met zijn krachtige engelen. Met de engelen zijner kracht. Wie dat zijn? Dat is de gemeente. Staat trouwens achter, met vlammend vuur wraakdoende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Hier gaat het over oordelende en rechtdoende kracht of werking van de Heer Jezus in de toekomst. En daar zouden wij als gemeente in betrokken zijn, ja. En zelfs hier staat het er niet expliciet bij. Maar je moet het kennen. Ja, hierna ga ik naar vers 10. Ja. Staat in mijn lijstje. Want vers 10 zegt, en in vers 9 dan eerst maar, de welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Heb je dat? Om verheerlijk te worden in zijn heilige. En u weet wat ik bij in altijd zeg, als ik er wat over zeg. In betekent in gemeenschap met, in verbondenheid met. Samen met. Dat is wat het altijd betekent. Ik zeg het ook altijd, ook als ik het ergens anders tegenkom, maar hier zeg ik het nu dus ook. Hij zal namelijk verheerlijk worden samen met zijn heiligen. En die term kwamen we al tegen, zelfs in Zacharië 14. Dan zal de Heere komen en al de heiligen met u, o Heere. De heiligen namelijk, degene die gewijd zijn aan de dienst aan hem. En dan heb ik nog een nog veel oudere die pas aangehaald wordt in Judas 1, maar die stamt van heen nog, naar het schijnt. Judas 1, vers 14, waar oordeel wordt aangekondigd, uiteindelijk door de wederkomst van Christus. De algemene gedachte is dat God niemand zal ontzien, maar inderdaad oordeel zal brengen over alle goddelozen. Het centrale thema van de tweede Petrusbrief in hoofdstuk 2, maar hier ook van deze brief van Judas. En dan staat hier in Judas vers 14, en van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, ziet, de Heere is gekomen. Maar als hij Hebreeuws geschreven heeft, dan had het net zo goed kunnen vertaald worden met, ziet, de Heere zal komen. Dat is een bekende verhaal, hè? Profetieën in het Oude Testament die in de verleden tijd vertaald zijn. Omdat de Hebreeën dat nog eenmaal afgesproken hebben. Maar het kan net zo goed toekomende tijd zijn. En dat is het hier uiteraard. Hè? Zie, de Heere zal komen met zijn vele duizenden heiligen. Om wat te doen? Om gericht te houden. Dat wil zeggen, dat doet hij niet alleen, maar dat doet hij met die heiligen. En daarom werden ze in het Oude Testament al genoemd. De heiligen, eventueel de rechtvaardigen, namelijk de tzaddikim. om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege alle goddeloze werken die ze goddeloos gedaan hebben, vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben, enzovoorts. En in dit verband staat er ook inderdaad dat God de engelen niet spaart en niet zal sparen. Dat is vers 6. Maar wij weten dat wij de engelen zouden oordelen. Toch? En mocht u daar nou tegen opzien en zeggen, nou ja, dat zie ik toch zo niet zitten. Dat hoeft van mij niet. Dan moet ik u zeggen, nou ja, of van ons niet hoeft, daar gaat het niet om. De Heer heeft ons daartoe geroepen en dat wij daar niet toe in staat zijn. Dat is een duidelijke zaak, maar lees u dan nog een keer 1 Korinther 15, het laatste deel van het hoofdstuk, waar staat, ik zeg u verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar we zullen alle veranderd worden. Want daar gaat het over die erfenissen, het verderfelijke, dat zijn wij nog, erft de onverderfelijkheid niet. En daarom moeten wij veranderd worden. En de normale gang van zaken is via dood en opstanding lichamelijk, want het hoofdstuk gaat specifiek over lichamelijke opstanding. En voor zover wij niet ontslapen, omdat wij levend overblijven tot de toekomst des Heeren, zullen we wel degelijk tezamen met degene die ontslapen waren veranderd worden. En 1 Thessalonicenzen 4 zegt dan, en we zullen tezamen met hen veranderd worden en we zullen worden opgenomen, weggerukt. De Heer tegemoet in de lucht om voor altijd met de Heer te wezen. En alle tijd die dan nog volgt, begint met de 70ste week van Daniel, uitlopend in de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Maar ja, nog veel meer natuurlijk, hè. Niet in de laatste plaats die hele toestand van die grote verdrukking van het antichristelijke wereldrijk op aarde. Maar goed, daarover hebben wij het wellicht weer een volgende keer. Want het is alweer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor die grote zaligheid waarop wij acht mogen nemen. Dat u ons niet alleen verlost hebt van de heerschappij van zonde en dood en ook wet, en ons gemaakt hebt tot uw kinderen reeds nu, maar dat u ons ook op voorhand gepredestineerd hebt tot zoonstelling in de toekomst. We zeggen u dank dat u ons daarmee een uitzicht gegeven hebt op een heerlijkheid die ver boven ons voorstellingsvermogen gaat, maar die wij mogen en kunnen lezen in uw woord. We danken u voor die uitnemende grootheid van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Dat u ons van diep verloren zondaren getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht, maar bovendien ons ook maakt tot uw erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus, als een betoning van wat de kracht van uw genade vermag. En we danken u dat we er dagelijks uit mogen leven, dat die hoop die wij hebben, die zalige hoop, dat die ook een levende hoop is. Een hoop die ons dagelijks leven ook bepaalt en mede voedt. Omdat we ons bewust mogen zijn dat we onderweg zijn naar die zoonstelling, naar die erfenis, naar die kroon en troon die ons wacht. Waarom we niet gevraagd hebben, maar die u ons uit uw genade hebt aangeboden en ons hebt voorgesteld. We danken u dat u ons ook bekwaam maakt daartoe en ons wilt voorbereiden op die geweldige toekomst die ons wacht en die heel de wereld wacht. Dat u ons wilt voorbereiden op die heerlijkheid die wij zouden ontvangen en ook zouden afspiegelen in deze zelfs nog oude wereld. Om voor altijd bij u te zijn en om voor altijd in uw dienst te staan als verlosten, niet alleen, maar ook als uw erfgenamen. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat u dit opvoerende werk aan ons mag voltooien. Opdat u uw werk zou doen in ons, ons zou veranderen naar uw beeld, opdat we gelijkvormig zouden zijn aan onze heiland zelf. Wees u dan ons nabij met die kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.